Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we ook de volgende drie coupletten van dit prachtige lied met elkaar zingen? Ik zal u heel eerlijk iets opbiechten. Ik werd vanmorgen gebeld door de muzikanten van deze gemeente. Van je hebt de liederen nog niet doorgegeven. Ik dacht, Enschede? Dat was toch volgende week? Ik had helemaal in mijn hoofd zitten volgende week. Heeft er ook wel een beetje mee te maken dat ik net op reis ben geweest. Ik ben een aantal dagen in Moldavië geweest. Samen met Ivan. Zijn moeder zit hier. Ja, de mensen waren daar allemaal verbaasd dat er een Nederlander was die Ivan heette. We zijn samen daar een paar dagen geweest en het was opnieuw weer een hele indrukwekkende reis. Ontzettend veel armoede gezien. We waren bij mensen die in een voormalige geitenstal leven. In een klein kamertje met 6 personen, 2 ouders en 4 kinderen. Klein kamertje waar 2 oudere mensen woonden van 2 bij 3 ongeveer. Waar de man op een bed lag, op sterven. Ontzettend mager, hij kon bijna niet meer praten. En zijn vrouw die zei van, we zijn de voorbereidingen aan het treffen in de tuin voor de begrafenis. En dan leef je in zo'n andere wereld. in zo'n andere cultuur. Je kunt je het nauwelijks voorstellen. Maar aan de andere kant zijn we vooral ook diep en diep onder de indruk geraakt van het geestelijk leven van onze broeders en zusters daar. We zijn in een gemeente geweest waar heel veel jongeren waren, die echt een discipelschapstraining volgden in de gemeente, om daarna ook direct uitgezonden te worden de dorpen in, om daar het evangelie te verkondigen. Ik had een ontmoeting met voorgangers uit Moldavië, 12 voorgangers die allemaal verantwoordelijk zijn voor een deel van Moldavië, dus ze waren allemaal naar de hoofdstad gekomen. En toen vroeg ik aan hen, zijn er gebedsonderwerpen waar wij voor u voor zouden kunnen bidden? Toen dacht ik van, nou, er worden er misschien 2 of 3 dingen genoemd, maar ik kon wel een A4'tje volschrijven. En dat had voor 90% had het allemaal te maken met evangelisatie. Op erop uitgaan, om mensen het evangelie te vertellen. We waren diep onder de indruk dat juist mensen in zo'n situatie, waarbij je eigenlijk bijna niets hebt, toch zo gedreven zijn om te getuigen van de hoop die in je leeft. En de voorganger waar we mee op reis waren, die is voorzitter daar van de Unie van Baptistengemeenten in Moldavië. En die zei van, ik hoop dat jullie vaker komen en jullie kunnen helpen om kerken te planten. Om daar weer kader aan te stellen, om te evangeliseren, om uit te gaan. En toen zeiden we tegen elkaar, dat is geweldig dat die mogelijkheden er allemaal zijn. Maar we zeiden, wat doen we eigenlijk zelf? En dan is het geweldig dat we van tijd tot tijd eens een evangelisatiedienst mogen organiseren. En dat moeten we ook vooral blijven doen, en dat is ook belangrijk. Maar blijven we soms niet te vaak wat afwachten of mensen van buiten naar binnen komen? Moeten we niet veel meer van binnen, ook naar buiten toe, om mensen te bereiken en ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus. Dus het was een hele indrukwekkende reis en de afgelopen week gingen er nog heel veel gedachten. Dus het was vanmorgen eventjes schrikken, maar ik vind het fijn om in uw midden te zijn en met u ook samen het woord van God te mogen delen. Zullen we een moment nemen van gebed? Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat we u mogen kennen. We danken u voor de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer, onze Redder en Verlosser. We danken u, Heer Jezus Christus, voor het bloed gestort op Golgotha's kruis. En we danken u dat we daardoor nu met volle vrijmoedigheid mogen komen voor uw troon van genade. En we willen u aanbidden, we willen uw naam groot maken. En het is ons verlangen, Heere, dat u ook in dit moment, in deze dienst, tot uw doel zult komen. Heer, verheerlijk uzelf in ons midden. We hebben verlangen naar meer van u. Heer, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Heer, u weet hoe wij hier gekomen zijn. U kent onze harten, u kent onze gedachten. U weet wat ons bezighoudt. U weet waar we misschien ook strijd mee voeren of waar we juist blij over zijn. Heer, maar we willen u bidden, wilt u ook deze avond ook heel persoonlijk tot ons spreken. Heer, wilt u ook uw gemeente op deze plaats opbouwen. Tot lof, tot glorie en tot eer van uw naam. We danken u voor uw woord. En we bidden u, Heer, wilt u uw woord ook zegenen. Als we het openen, als we het lezen en als we mogen verkondigen. Heer, we willen het doen in volle afhankelijkheid van u. Heer, wilt u ook op deze avond uw woord spreken. Heer, we bidden voor allen die hier vanavond niet kunnen zijn. Heer, we hebben namen gehoord bij de mededelingen. We hebben ook de naam van de voorganger van deze gemeente gehoord, Heer, die op reis is en weer op weg is naar huis. Heer, wilt u hem veilig ook weer op deze plek brengen, omdat hij ook weer in zijn bediening hier mag staan. Dank u wel dat we zo alles mogen brengen bij u. Heer, zegen ons zo. In die wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Het volgende lied dat we willen zingen is opwekking 427. En tijdens dit lied is er ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor het werk van de gemeente. Lied 427. Maak mij rein voor u als gelouterd goud en zuiver zilver, laat mij zijn voor u. Wij ondersteunen als gemeente in Deventer een weeshuis in Telenești in Moldavië. En ik wil daar toch nog graag even heel iets van vertellen. Er zijn een 20-tal kinderen in het weeshuis die door 2 ouder-echtparen worden opgevangen. Die daar een gezinssituatie nabootsen. En onlangs is er weer een nieuw kindje bijgekomen, Valeria. En we hebben haar opgezocht, want ze lag in het ziekenhuis. Maar ja, wat ze daar dan een ziekenhuis noemen. Het zou bij ons op de nominatie staan om afgebroken te worden. Ze moeten daar zelf voor alles zorgen, voor hun eigen voedsel en voor hun eigen beddengoed en et cetera. Maar dat kleine meisje die was letterlijk tussen de koeien weggehaald. Ze leefde tussen de koeien. En ze was gewend, meisje van 5 jaar, ze was gewend om alcohol te drinken. Ze kwam in het weeshuis en ze vroeg steeds maar om dat ze alcohol moest hebben. Verschrikkelijke situatie, kunnen we ons niet voorstellen. En wat doen deze 2 ouders? Ze hebben een prachtige kerk, een baptistengemeente daar in Telenești, waar ze heel fijne diensten zouden kunnen bezoeken. Maar een van die oude echtparen is naar een dorp verderop gegaan, om te evangeliseren. En ze hebben jaren geleden daar al eens een gebouwtje gekocht. En nu komt daar een gemeente samen. 10 tot 12 mensen. Ze zijn uitgegaan om het evangelie te verkondigen. Ze zeiden, in iedere stad en ieder dorp, daar moet een gemeente zijn. En een van de kinderen van het weeshuis, hij heet Victor. En hij heeft al heel jong gezegd van, ik wil evangelist worden. En we kwamen s'avonds op weg naar een dienst 200 kilometer verderop, kwamen langs dat plaatsje. En het was rond 1 uur of 4. En we zagen Victor in de berm zitten. Met 14, 15 kinderen om zich heen. En hij had de Bijbel geopend. En hij was die kinderen het evangelie aan het vertellen. Het was zo'n prachtig gezicht om dat te mogen zien. Ook een jongen die eigenlijk geen toekomst had, opgevangen in dit tehuis. En nu zeggende, ik wil de Heer Jezus volgen en ik wil evangelist worden. En ik wil mensen van het evangelie vertellen. Ik hoop dat wij ook brandende harten zullen hebben. Om van de hoop die in ons leeft daarvan ook te getuigen. En ook vanavond mogen wij het woord van God openen. En we mogen ook daar ons in laten leiden door de Heilige Geest. Ik wil met u lezen Openbaring hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Openbaring hoofdstuk 2 vanaf vers 18. En dat is de brief die geschreven is aan de gemeente van Thyatira. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon en uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. Maar ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan die zegt dat zij een profetes is en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Maar ze wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed. En hen die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking. Indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven. En alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden en ieder naar uw werken. Doch ik zeg tot u allen, die voorts te Thyatira zijt, en deze leer niet hebt, en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des Satans hebt leren kennen, ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houd dat vast, totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen. Maar ook het verlangen hebben om vanuit dat woord ook echt te leven. Voordat we dit woord gaan overdenken, zingen we nog een heel kort lied. Dat is opwekking 292. Ik heb begrepen dat het niet zo bekend is. maar dan zullen we het met elkaar leren. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Laat mijn leven u eert en niet beschaamt. Zeven brieven aan zeven gemeenten die we kunnen lezen in het boek Openbaring. En dit is de vierde brief. De brief aan de gemeente in Thyatira. In Openbaring 1, in hoofdstuk 1, vers 12 en 13, daar kun je lezen dat iemand als eens mensenzoon, en uiteraard wordt daar geduid op de Heer Jezus Christus, dat iemand als eens mensenzoon wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En die kandelaren die symboliseren de gemeente. Zoals de hoge priester in het Oude Testament in de tempel de kandelaar verzorgde en brandende hield, zo is de Heer Jezus Christus de hemelse hoge priester die de kandelaren, die de gemeente verzorgt. Hij is het middelpunt van de gemeente. Het gaat om hem, de Messias, de Zoon van God. En het is de bedoeling dat de Heer Jezus Christus door de gemeente, door de gelovigen heen, zichtbaar wordt in deze wereld. En de mate waarin wij zijn licht verspreiden wordt bepaald door de mate waarin wij vervuld zijn van hem. Hoe vol, hoe vervuld ben je van hem, de Heer Jezus? Daar hoef je geen antwoord op te geven, maar dat moet je gewoon laten zien. Veel teksten in de Bijbel die laten zien dat als je hem lief hebt, dat je dan zijn geboden bewaart. Als je vervuld bent van hem, dan heb je hem lief met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je kracht, met geheel je verstand. En dan heb je ook je naaste, die heb je lief als jezelf. Nou, wat stralen wij uit met elkaar als gemeente van de Heer Jezus Christus? In hoeverre laten wij de liefde van de Heer Jezus Christus daadwerkelijk zien in onze dagelijkse handel en wandel? In onze omgang zo met elkaar? In hoeverre zetten we hem, de Messias, daadwerkelijk in de schijnwerpers? En in hoeverre vestigen we daadwerkelijk onze aandacht op hem? Vestigden we de aandacht van de mensen om ons heen ook op hem? En dan niet alleen in woorden, maar ook in wie we mogen zijn. Een nieuwe schepping in Christus. De brief aan Thyatira is een pittige brief. Misschien brengt het uw godsbeeld, of het beeld dat u van de Heer Jezus Christus hebt, wel een beetje aan het wankelen. Want wij zien zijn persoon graag verweven met liefde, met genade, met barmhartigheid. Maar kent u hem ook in zijn rechtvaardigheid? Wij als gemeente moeten laten zien wie de Heer Jezus Christus is. En tonen we hem dan in zijn volheid? Of pakken we alleen de elementen die ons goed uitkomen en die misschien voor de mensen nog wel aantrekkelijk zijn? Ja, hoe gaan we deze brief lezen en tot ons nemen? Nou, het allereerste dat opgeschreven moest worden in deze brief, dat is het eerste begin: dit zegt de Zoon Gods. Iedere keer weer als we de Bijbel lezen, dan moet daar bij ons het besef zijn: dit is het onfeilbare woord van God. In zijn totale omvang. Er moet iedere keer weer dat besef zijn dat de Heer door zijn woord heen tot ons spreekt. Het is niet alleen maar een boek met goede normen en waarden waar we iets van zouden kunnen leren. Nee, het woord van God dat wordt vergeleken met een zwaard. Dat zo diep in ons door wil dringen dat het onze levens gaat veranderen. Dat we gaan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En het is de Heilige Geest die Gods woord aan onze harten wil bevestigen. Die ons wil veranderen naar het beeld van onze Heer en Heiland. Hier in deze brief wordt wel heel sterk benadrukt dat dit geen schrijven is van de eerste, de beste filosoof. Hier staat heel nadrukkelijk: dit zegt de Zoon Gods. Alleen als je dit al hoort, dan zou je je oren moeten spitsen. Wat heeft de Zoon van God tegen mij te zeggen? Alles wat je hierna leest, is wat de Zoon van God spreekt en zegt. Natuurlijk is de brief gericht aan de gemeente in Thyatira. Maar het gaat om 7 brieven aan 7 gemeenten. En 7 is het getal van de volheid. En daarmee geloof ik dat het ook brieven zijn voor de gemeente van alle tijden. Deze brieven die als het ware een beoordeling van de Here zijn, die mogen wij onszelf als een spiegel voorhouden. Herkennen we ons in de dingen waarin de gemeente wordt geprezen? Herkennen we ons waarin de gemeente wordt geprezen in de zin van de positieve dingen? Want we zien iedere keer weer dezelfde volgorde in de meeste van deze brieven. Er zijn uitzonderingen. Maar we zien in deze brieven een volgorde van eerst de geweldige dingen worden op een rijtje gezet. Maar dan vervolgens: maar ik heb tegen u. En dan de oproep tot bekering. En vervolgens de belofte. Herkennen we ons in de dingen waarin de gemeente wordt geprezen? Herkennen we ons ook als de Heer spreekt: maar ik heb tegen u? En als we ons daarin herkennen, nemen we dan ook de oproep tot bekering serieus? Ben je dan ook bereid om te belijden? Ben je dan ook bereid om te breken met datgene wat je van God afhoudt? Ben je dan bereid om te breken met datgene wat jouw vorming naar het beeld van Christus in de weg staat? En zo praktisch mag je omgaan met het woord van God. Wat betekent het voor mij vandaag heel persoonlijk? Dit zegt de Zoon Gods. Opgelet dus. Als we doorlezen, dan wordt duidelijk dat het hier niet om een oppervlakkige beoordeling gaat. Hij beoordeelt niet de grote lijn. Hij ziet geen kleine dingetjes over het hoofd of door de vingers. En dat hij niets over het hoofd ziet, dat blijkt wel uit vers 18, waar staat dat hij ogen heeft als een vuurvlam. En dat hij niets door de vingers ziet, dat blijkt wel uit het vervolg, dat zijn voeten zijn als koperbrons. De voeten waarmee hij alle ongerechtigheid vertrapt en veroordeelt. Hij die ogen heeft als een vuurvlam. Nou, voor de gemeente in Thyatira was dat geen onbekende uitdrukking. Omdat Thyatira een centrum was van productie van het zogenaamde alziende oog. Kleine afbeeldingen van glas die je tot op de dag van vandaag in Thyatira nog kunt verkrijgen. Hij die ogen heeft als een vuurvlam, dat betekent hij ziet alles. Hij ziet dwars door je heen. Hij kent je hart, hij kent je gedachten, hij kent je verlangens, hij kent je motieven. Hij weet alles wat tot nu toe voor anderen verborgen is gebleven. Ja, hij kent ook je nood. Hij kent ook je verdriet. We vinden in deze brieven iedere keer weer opnieuw terug. Ik weet, ja, hij weet het. Maar ook alles wat niet zuiver was en echt, dat is bij hem bekend. In Psalm 139 kunnen we lezen, Heer, u doorgrondt en kent mij. Gij verstaat van verre mijn gedachten en gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Gij hebt mijn nieren gevormd en mij in de schoot van mijn moeder geweven. Hij kent je als geen ander. Hij kent je door en door. Hij heeft je nieren gevormd. En dan lezen we hier in Openbaring dat hij het is die nieren en harten doorzoekt. Nou, wat wordt er nu precies met die uitdrukking bedoeld? Als in de Bijbel in figuurlijke zin over het hart wordt gesproken, dan wordt er gesproken over het innerlijk. Over het innerlijk van de mens. Het innerlijk van de mens wordt ook wel in de Bijbel weergegeven met het woord ingewanden. En dan wordt het vaak met hart vertaald. Maar daarmee worden gevoelens van innige verbondenheid uitgedrukt. Dus de innige verbondenheid, die wordt hier getoetst. Hoe is je relatie met je Heer? Hoe is je relatie met je Heiland? Het is de Heer die als het ware vraagt, net als aan Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? Wat is je hartsgesteldheid? Gaat je hart, gaat je hele wezen daadwerkelijk naar mij uit? Hoe vol, hoe vervuld ben je werkelijk van mij? Zijn ogen zijn als een vuurvlam. En het zijn die ogen die over de ganse aarde gaan. 2 Kronieken 16 vers 9. Om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Gaat je hart volkomen naar hem uit. Dan mag je staan op de belofte dat de Heer je krachtig bij zal staan. De nieren, dat zijn zuiveringsorganen. En in figuurlijke zin wordt dan gesproken over het toetsen van de nieren, om te zien of iemands gevoelens ook oprecht zijn, of iemand zuiver staat. Niet de innigheid van de gevoelens, maar de zuiverheid van de gevoelens, die staan dan op de voorgrond. Het heeft te maken met je gedrag. En dan niet in de eerste plaats met je daden, maar met de beweegreden voor je daden. God toetst of die zuiver zijn. Waarom doe je wat je doet? Wat zijn je diepste motieven? Waarom zeg je wat je zegt? En is datgene wat je zegt, is het eerlijk en oprecht? Naar God toe, naar elkaar toe. God houdt niet van maskers. Hij houdt niet van verborgen agenda's. Hij houdt niet van surrogaatliefde. Hij houdt niet van een vriendelijk lachje waar verkeerde gedachten achter schuil gaan. Waar we van doordrongen moeten zijn als we de aanhef van deze brief lezen, dat is dat wij leven in de tegenwoordigheid van Christus. En dat zijn ogen als een vuurvlam harten en gedachten doorzoeken. En hij is op zoek naar echtheid. Hij is op zoek naar een stukje puurheid. Nou, waar gaat het precies om in deze brief? Het is geweldig te mogen weten dat wij als gelovigen gered zijn door het bloed van Christus. We hebben daar uitgebreid van gezongen, ook in het eerste lied. Ja, uw liefde zocht mij en uw bloed, dat redt mij. Het is geweldig als je kunt zeggen door wedergeboorte, Abba Vader. We zijn niet gered door onze werken. We zijn gered door geloof, door genade alleen. Onze daden, onze werken kunnen nooit de basis van ons behoud zijn. Ze kunnen ook niet de middel tot ons behoud zijn. Je bent gerechtvaardigd, rechtvaardig voor God door genade alleen. En daar kunnen we zelf helemaal niets aan bijdragen. Als je denkt daar ook maar iets aan te kunnen bijdragen door een heilig leven te leiden bijvoorbeeld, dan doe je tekort aan het offer van de Heer Jezus. We zijn rechtvaardig gemaakt voor God door het offer van zijn Zoon. En dat offer dat is volmaakt en dat offer dat is genoeg. Waar het in deze brief om gaat, is heiligmaking. Een tekst die precies aansluit bij de situatie hier in Thyatira is 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, waar staat, want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij. Want dit wil God, uw heiliging. Heiliging is dus Gods wil. Het is Gods wil dat je van dag tot dag gaat veranderen naar het beeld van de Zoon. Het is Gods wil dat je als nieuwe schepping gaat leven tot zijn eer en tot zijn glorie. Het lied dat we net hebben gezongen, opwekking 292, is niet zomaar een liedje. Het is een gebed. Het is een verlangen. Het is een belijdenis. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat mijn leven u eert en niet beschaamt. Laat mij vol van uw geest zijn, opdat ik elke dag tot uw glorie en tot uw eer leven mag. Dit is Gods wil. Maar het gaat nog verder. Het is zelfs Gods doel voor je leven. In Efeze 1 vers 4, daar staat dat God ons immers uitverkoren heeft in de Zoon, in de Heer Jezus Christus, al voor de grondlegging der wereld, opdat, en dan komt het doel, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Het is Gods wil, het is zijn doel, het is zijn verlangen dat je tot zijn glorie en tot zijn eer in deze wereld leeft. Is dat je gebed? Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en tot uw eer leven mag. Heiliging is een proces, het is een levenslang proces. En het is een proces wat de Heilige Geest in je wil bewerken. Een proces die tot doel heeft dat je verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Maar zoals de rechtvaardigmaking Gods werk is, voor 100% Gods werk is, zo is ook de heiligmaking 100% Gods werk. Het werk van zijn geest in ons. Toch is daar ook een menselijke verantwoordelijkheid. Als de Heilige Geest je leidt en je wil corrigeren, dan kun je dat negeren. En dan kun je precies het tegenovergestelde gaan doen. In die zin heb je zelf een verantwoordelijkheid in hoeverre je de Heilige Geest toestaat om zijn werk in je te doen. In de gemeente in Thyatira zien we dat in de praktijk. En tot op zekere hoogte zijn er hele positieve dingen te melden van deze gemeente. Maar ze hebben ook een groot probleem. En dan wordt er heel duidelijk opgeroepen tot bekering. En dan is het maar de vraag wat ze daarmee doen. Wordt het proces van heiliging belemmerd? Of worden de struikelblokken opgeruimd? In vele opzichten, nogmaals, gaat het geweldig in de gemeente in Thyatira. Er worden zoveel positieve dingen van deze gemeente gezegd. Ik weet uw werken en liefde en geloof en dienstbetoon, uw volharding en uw laatste werken die meer zijn dan de eerste. We zien geloof, we zien hoop, want hoop is de vrucht van volharding. We zien liefde, geloof, hoop en liefde. We zien nederig dienstbetoon. Neemt u deze elementen straks eens mee naar huis. Geloof, hoop, liefde, nederig dienstbetoon. En hou vervolgens jezelf eens de spiegel voor. Hoe sta ik daarin? Hoe is het met mijn geloof? Hoe staat het met mijn relatie met de Heere Jezus? Hoe sta ik in het geloof? In hoeverre vertrouw ik daadwerkelijk op Hem? Ik heb onlangs met mijn reis naar Moldavië een lesje in vertrouwen gehad. We waren op donderdagavond als gemeente bij elkaar voor een bidstond, want wij zouden 's avonds om 8:30 vertrekken. En de gemeente heeft voor ons gebeden voor een goede reis. En ik had speciaal gebed voor mezelf gevraagd. Ik zei, ik heb een hernia en de dagen daarvoor deed de rug behoorlijk veel pijn. En dat zul je ook net zien natuurlijk voor zo'n reis. Daar was ik al wel een beetje op voorbereid. Ik zei, maar willen jullie alsjeblieft voor mij bidden? Dat ik het vol zou kunnen houden, want het is wel 2.500 kilometer in de auto. En toen heeft mijn dochter heel nadrukkelijk voor mij gebeden. En het raakte heel diep mijn hart. Maar toen gingen we weg. En ik had van Reinoud Deen, een prachtig kussentje gekregen. Hij zegt, die kun je mooi in je rug doen, dan kun je een beetje oppompen. En dat werkt fantastisch. Dus ik ging in de auto zitten en ik deed het kussentje achter mijn rug. En ik had het raam van de auto nog open en toen kwam mijn dochter naar me toe. Toen zegt ze, pap, is dit niet een beetje ongeloof? Ik heb toch voor je gebeden? Ik dacht, ja, nou, we hebben ook een stukje menselijke verantwoordelijkheid. Dus ik heb de eerste dag met het kussentje in mijn rug gereden en ik moet zeggen, ik heb de hele dag behoorlijk last van mijn rug gehad. De volgende dag dacht ik, ach, weg met dat kussentje. Totaal geen last meer. Het was weg. Het was over. Het was voor mij op dat moment even ook een les in vertrouwen. Hoe staat het met ons geloof? Met ons vertrouwen op Hem? Hoe staat het met de hoop? Hebben we daadwerkelijk in alle omstandigheden, hoe moeilijk die omstandigheden ook kunnen zijn. En ik weet dat mensen in enorme moeilijke omstandigheden kunnen verkeren. Ik kom net vanmiddag ook van een broeder die zijn laatste strijd aan het voeren is. En die op het punt staat om naar de Heer te gaan. En je ziet dat het een strijd is, maar aan de andere kant ook een volledige overgave. Hij heeft volledig zijn hoop op de Heer Jezus gevestigd. Hij zegt, alleen het duurt zo lang. En we voor hem mogen bidden. Heer, wilt u hem spoedig tot u nemen? Wilt u ruim ingang geven? Maar hebben wij ook daadwerkelijk in alle omstandigheden onze hoop op hem gevestigd? Zien we daadwerkelijk ernaar uit om hem te ontmoeten? Of hangen we nog heel sterk aan alles wat we hier bezitten en wat we hebben? Gisteren waren we even aan het wandelen met een aantal vrienden en toen hadden we het zo over reanimatie. Toen zei ik, eigenlijk is het toch raar, hè, dat je je als christen wilt laten reanimeren. Dan is eindelijk het moment bijna aangebroken dat je de Heer zult ontmoeten en dan ga je dat voorkomen. Ja, we hangen toch wel aan het leven. Hoe is het gesteld met onze hoop? Hoe is het gesteld met de liefde? Is het die liefde die zo diep geworteld is, die in onze harten is uitgestort, waarbij we het verlangen hebben om van die liefde uit te delen? Of is het een liefde die we eigenlijk alleen maar kunnen geven aan degene die, van wie we iets terug ontvangen? Of diegene die toch wel enigszins gelijkgezind zijn? Is het mijn verlangen om te dienen? En dien ik oprecht in nederigheid en acht ik daarbij die ander uitnemender dan mijzelf? Dat is een klein beetje huiswerk. Niet zo moeilijk te onthouden. Geloof, hoop en liefde. Misschien voor uw stille tijd om daar gewoon per woord zo eens even bij stil te staan. En jezelf de spiegel voor te houden. Je nieren en harten daarop te laten toetsen. Heer, laat mij zien waar ik sta en waar u ook misschien dingen wilt opruimen of dingen wilt oplossen. En Jezus, Gods Zoon, die beoordeelt dit allemaal positief in de gemeente in Thyatira. En misschien zijn wij geneigd om al gauw met ons oordeel klaar te staan. Tjongejonge, dat ze zo'n vrouw als Izebel haar gang laten gaan in de gemeente. Die oproept tot hoererij en afgodendienst. Nou, dat zou ons nooit overkomen. Maar kijk eerst eens naar de positieve dingen. De positieve dingen die over deze gemeente wordt gezegd, kunnen wij ons daaraan meten? Geloof, hoop, liefde, nederig dienstbetoon. Want als dat bij één van deze dingen niet zo is, dan klinkt net zo goed. Maar ik heb tegen u. In de gemeente in Efeze bijvoorbeeld, daar had Izebel geen schijn van kans gehad. Daar staat namelijk dat zij de kwade niet kunnen verdragen. Maar de gemeente in Izebel, of in Efeze, die had een ander probleem. Daar ontbrak de liefde. Het is zo belangrijk dat liefde en waarheid met elkaar in evenwicht zijn. Nog een positief element van de gemeente in Thyatira is dat de laatste werken meer zijn dan de eerste. Met andere woorden, er is sprake van groei. Als je geestelijk wilt groeien, dan zul je moeten eten. Dan zul je goed voedsel tot je moeten nemen. Dan moet je de bereidheid hebben om je te laten onderrichten. Denk nog even terug aan die jongeren. Daar in het arme land, die bereid waren van, ik wil toegerust worden. Ik wil die discipelschapstraining wil ik volgen. Ik wil meer leren over mijn Heer en Heiland. Ik wil het woord van God kennen. En ik heb het verlangen om uit te gaan. De bereidheid om je te laten onderrichten. Ook daar waar het nodig is, de bereidheid om je te laten corrigeren. Als je geestelijk wil groeien, dan word je een actief lid in het lichaam van Christus. Dan zoek je naar gemeenschap met broeders en zusters. Dan onderzoek je samen biddend het woord van God. Dan ga je samen uit om het evangelie te verkondigen. Broeder Pavel, een zigeuner die wij de laatste avond in Moldavië ontmoetten, die zei: veel kerken in het Westen zijn precies als de orthodoxe kerk hier. Ze doen keurig hun godsdienstige oefening, maar veel verder komen ze niet. Hij was uit de Verenigde Staten gekomen, waar hij woont, naar Moldavië, omdat een neef van hem was overleden. En hij zei: ik wist, ik moet hier het woord brengen. Maar hij heeft ongelovige familie. En ze wouden hem beletten om het woord te spreken. Maar hij zegt: nee, ik heb 15.000 kilometer afgelegd in het vliegtuig. Ik ben speciaal hier gekomen. De Heer heeft mij gezonden en ik heb een boodschap voor jullie. En als je het niet aanstaat, dan is daar de deur. En hij heeft het evangelie verkondigd en hij heeft gezegd: wie de Heer Jezus Christus wil toebehoren, wie hem aanneemt als redder en als Heer, die is behouden. Maar als je hem niet aanneemt, dan ben je reddeloos verloren en zul je naar de hel gaan. Hij zei: veel kerken in het Westen. En hij heeft nu ervaring in de Verenigde Staten. Hij zei: het is niet veel anders dan de orthodoxe kerk bij ons. Ze doen keurig datgene wat er van hun verwacht wordt. Maar waar is het leven? Opnieuw de spiegel. Zijn onze werken meer dan de eerste? Heb je je leven echt in zijn handen gelegd? En heb je gezegd: ga uw gang maar. Maakt u er maar van wat u vindt dat het zijn moet. Stuur mij naar de plek waar u mij wilt zenden. Geef mij de taak die u voor mij hebt bereid. Wat al deze dingen betreft is Thyatira een voorbeeldgemeente. En toch gaat het helemaal mis. En het probleem is tolerantie. Een vrouw als Izebel die zegt dat zij profetes is, die verleidt mensen om te hoereren en afgodenoffers te eten. Ze zegt eigenlijk: ga gewoon je gang, leef er maar op los, het doet er allemaal niet toe. Doe maar gewoon wat je fijn vindt en waar je zin in hebt. Dan leven wij niet in dezelfde cultuur. Het gaat er vooral om dat je het maar fijn hebt. Het gaat er vooral om dat het maar gezellig is met elkaar. Niet zo moeilijk doen. Het grote probleem in de gemeente in Thyatira is dat ze veel te tolerant zijn met betrekking tot zondigen. Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. God zelf ziet niets door de vingers en hij wil ook dat wij niets door de vingers zien. In ons eigen leven niet en ook niet in het leven van de gemeente. Want het probleem is niet alleen Izebel, maar ze sleept anderen hierin mee. Het getuigenis van de gemeente die staat op het spel. Er zit niets anders op. Ze wil zich niet bekeren. En dan zien we de andere kant van de Zoon van God. Zijn voeten als koperbrons. Waar de bronssmederijen borstbeelden van hun goden maakten van brons, was voor de Heer Jezus brons slechts goed genoeg als materiaal voor zijn voeten. Hij die tussen de kandelaren wandelt en doorloopt, is de Heer van de gemeente. De Zoon uit Psalm 2, die met zijn voeten de heidenen zal verbrijzelen als aardevaten. Het heeft dus met verbrijzelen, het heeft met oordelen te maken. Er wordt een daad gesteld. Het bed van genot wordt een ziekbed. En haar kinderen, en waarschijnlijk worden daarmee de volgelingen bedoeld, die zullen de dood sterven. En dat is heftig. De zonde die begaan wordt, is ook heftig. Denk maar aan wat in 1 Korinthe wordt geschreven over het aangaan aan het avondmaal. Als je het lichaam niet onderscheidt, daarom zijn er velen ziek en zwak en ontslapen er niet weinigen. En hier zien we weer precies hetzelfde. De zonde die begaan wordt, is ook heftig. Het gaat om hoererij, het gaat over afgodendienst. Ze hebben de diepte van de Satan leren kennen. En het is heftig wat dit voor gevolgen heeft voor het getuigenis van de gemeente. Het is heftig omdat dit het getuigenis van de Heer Jezus gaat. Izebel die verleidt tot hoererij en tot afgodendienst. En wat is er een zedelijk verval in Nederland, in West-Europa. En wat horen we verschrikkelijke verhalen, niet alleen van buiten, maar zelfs van binnen in de gemeente. Een zedelijk verval. Wat de afgodendienst betreft, Dirk van Genderen, een bekend columnist, die schrijft in zijn column over Thyatira en de afgodendienst, schrijft hij het volgende. Waar een afgod wordt binnengehaald, daar verdwijnt God. En zeg niet te snel dat dit bij ons niet gebeurt. Zijn wij in staat een dwaalleer te onderscheiden van de waarheid? Dat zullen we alleen maar kunnen wanneer we God kennen en ons laten leiden door zijn woord en geest. Dan schrijft hij nog verder, misschien proberen wij ook wel onze eigen zaligheid te bewerken door veel te bidden, door Bijbel te lezen, door veel te geven, door heilig te leven. Op zich hele belangrijke dingen. Maar als je denkt dat je daardoor je zaligheid kunt bewerken, dan zit daar ten diepste de geest van Izebel achter. Dan plaatsen we een eigen altaar naast het altaar van de Heer Jezus. En dan is het kruis alleen onvoldoende. En dan vervallen we in afgoderij. Alles wat een hogere plaats inneemt in je leven dan Christus, is afgoderij. Hij wil op de eerste plaats staan in onze levens. Tegen de gemeente in Thyatira, daar wordt gezegd, ik leg u geen andere last op. Als je ziet dat het aan de ene kant bij mensen op een verschrikkelijke manier fout gaat, hoe een zedelijk verval er is, moeten we natuurlijk wel oppassen dat we niet de andere kant doorslaan en als het ware een daad willen stellen door een zogenaamd zeer heilig leven te leiden en het gevaar om in een stuk werkheiliging te vervallen. Nee, de Heer zegt, ik leg u geen andere last op, maar wat gij hebt, houd dat vast. Blijf dicht bij de Heer in geloof, hoop en liefde en nederig dienstbetoon. En wees niet tolerant als het gaat om de zonde. Maar durf het en blijf het te durven bij naam te noemen. Maak mij rein voor u. Ja, we zijn gereinigd door het bloed van het Lam. Maar wat kan ons wat aankleven als we in deze wereld wandelen? En de Heer wil dat we het afleggen, dat we ermee breken en dat we het wegdoen. Iedere keer weer hoor ik in gemeenten dat er een enorm zedelijk verval is. Door het kijken naar de televisie, door het zoeken op internet naar allerlei mogelijke onzedelijke dingen. En dan klinkt, bekeer u, breek ermee, ga op je knieën, belijd het voor de Heer en doe het weg. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. Ik zal hem de morgenster geven. Heel kort samengevat betekent dat dat wij zullen delen in zijn heerschappij. In de heerschappij van Christus, we zullen met hem de morgenster zullen wij regeren. Als je weet dat dit je toekomst is, als je je realiseert dat zijn komst wel eens heel spoedig zou kunnen zijn, hoe sta je dan in het leven? Hoe leef je dan in afhankelijkheid van hem? De wereldeconomie die wankelt. Landen staan aan de rand van het faillissement. We hadden een overnachting in Roemenië en de president was op de televisie en vertelde dat hun land aan het rand staat van een faillissement. En we lieten ons vertellen dat hij zelf had voorgesteld, als jullie mij weer herkiezen, dan zal ik ervoor zorgen dat alle mensen die 50 jaar en ouder zijn met pensioen kunnen. Dus bijna geen werkende bevolking meer. Een neerwaartse spiraal. Nou, we hoorden net al eventjes, hè, Griekenland. Ik denk dat we straks helemaal geen gulden of euro meer nodig hebben. Want dan is het een teken op je voorhoofd of op je rechterhand. En die tijd die nadert snel. Er is zoveel in beweging. Natuurrampen nemen hand over hand toe. Liefdeloosheid en zedeloosheid, ja, het zijn kenmerken van de tijd van het einde. Laten we toch de tijd onderkennen waarin we leven. En breek met elke vorm van hoererij of afgodendienst, wat het ook mogen zijn. Leef in geloof, in vertrouwen dat de Heer je leven leidt. Stel je hoop op de Heer Jezus en laat je vullen met zijn liefde en deel daarvan uit. En ga nederig dienen. En een leven met de Heer, broeders en zusters, is niet vrijblijvend. Misschien voor deze avond best wel een scherp woord van de Heer. Maar ik wil met jullie besluiten met te lezen Hebreeën 4, vers 12 en 13. Een scherp woord omdat het zwaard scherp is. Hebreeën 4 vanaf vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Een leven met de Heer is niet vrijblijvend. Maar we zullen rekenschap moeten afleggen, ook als gelovigen. We zullen rekenschap af moeten leggen van datgene wat wij in onze lichamen hebben verricht. We zullen ons moeten verantwoorden. En de Heer die wordt er niet enthousiast van als wij alleen maar getrouw onze godsdienstoefening op zondagmorgen of zondagavond doen. Hij wordt er enthousiast van als hij ziet wat hij zelf in onze levens heeft kunnen uitwerken. Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam. Dat mijn leven u eert en niet beschaamt. Maak mij vol van uw geest, opdat ik elke dag tot uw glorie en tot uw eer leven mag. Amen. Laten we hem de eer en de glorie ook geven door samen te bidden. Door samen zijn aangezicht te zoeken. En misschien zijn er enkelen in ons midden die ons daar ook in voor willen gaan. Heer, u bent het die nieren en harten doorzoekt. Heer, u bent op zoek naar echtheid, naar puurheid. U hebt zo het verlangen, Heer, om ons te heiligen. Om ons te vormen, Heer, naar het beeld van de Zoon. Van de Heer Jezus Christus. Heer, en als ik ook naar mijn eigen leven kijk, dan is er nog heel veel te doen. Maar ik wil me naar u uitstrekken. Wilt u tot uw doel komen? Wilt u reinigen en heiligen? En dat we zo echt tot een getuige in deze wereld mogen zijn. Heer, dat we mogen groeien in geloof, in hoop, in liefde, in nederige dienstbaarheid. Dat we de werken mogen doen die u voor ons hebt bereid en dat we daarin mogen staan. Maar Heer, geef dat we ook in ons eigen leven niet tolerant zullen zijn als het gaat om de zonde. Maar dat we zullen belijden en u hebt beloofd als we onze zonde belijden. Dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonde te vergeven. Heer, laat het ook zo zijn dat we in onze gemeente niet tolerant zullen zijn als het gaat over de zonde. Maar het bij naam zullen durven noemen. Heer, het was een ernstige brief die we vanavond hebben gelezen. Maar de nadruk ligt niet op zich bij het probleem van Izebel, maar wel bij het feit dat de gemeente te tolerant was en het niet heeft weerstaan. Heer, u wilt juist datgene, dat gezwel wilt u als het ware wegsnijden, opdat niet de rest van het lichaam wordt aangetast. En dan zien we ook tegelijkertijd de ernst. Dat u liefde bent, dat u genade bent, dat u barmhartigheid bent, maar dat u ook rechtvaardig bent. Hier natuurlijk weten we dat het niet gaat over onze behoudenis. Want die is enkel en alleen op grond van het geloof. Enkel en alleen op grond van genade. Maar Heer, we zijn geroepen als gemeente om een getuige van u te zijn in deze wereld. Heer, laat het zo zijn dat we het volle licht van uw Zoon in deze wereld zullen laten zien. Dat het niet belemmerd zal worden door struikelblokken, door zonde in ons leven. Maar dat het een heerlijk en een waarachtig licht mag zijn. Dat mensen jaloers mogen worden. En mogen denken, ik wil dat hebben wat hij heeft of wat zij heeft. Heer, we zien uit naar uw komst en we hebben de overtuiging, Heer, dat het spoedig zal zijn. Geef dat we daar ook naar zullen leven. Dat we daarnaar ook ons leven zullen inrichten. Dat we ook gedreven zullen zijn om te getuigen van de hoop die in ons leeft. Heer, omdat we weten dat er nog zoveel mensen, ook in Enschede en omgeving zijn, die u niet kennen. We dragen de dienst van volgende week aan u op. Evangelisatiedienst. Heer, kom tot uw doel. Geef ook broeders en zusters die bereid zullen zijn om uit te gaan en mensen uit te nodigen of mee te nemen. Omdat hier velen mogen zijn. En het wonder van redding mag geschieden. En dat er feest mag zijn in de hemel over zondaren die zich bekeren. Heer, zegen zo ook deze gemeente aan deze plaats. Heer, kom tot uw doel. Geef wat nodig is. Bouw uw gemeente tot lof en eer van uw naam, in Jezus' naam. Amen. We zingen lied 463 uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 463. En tijdens dit lied is ook de gelegenheid voor de tweede collecte. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn handen, dat zij het merk dragen van uw liefdewerk. broeders en zusters, daar hebben we nogal wat gezongen. Gij hebt mij eerst lief gehad, ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. En dat is volledige overgave, wetende dat de Heer met je meegaat en dat Hij je leven leidt tot in de kleinste details. Maar ik u nog één anekdote vertellen van de reis die we hebben gemaakt. We kwamen op de terugweg en we reden met de auto van Ivan. Dat is een leaseauto van het werk. En zijn baas die had gezegd, ik betaal voor jullie de reiskosten. Dat was geweldig. En hij had een bedrag begroot, maar hij kreeg €70 meer dan het begrote bedrag. En hij zei, ik ben benieuwd waar nou die laatste €70 voor is. En op de terugweg reden we in Duitsland met behoorlijke snelheid. En in één keer ging hij naar de kant van de weg. Hij zei, er klopt iets niet. En er zat zo'n grote roestige spijker in de band. Een lekke band. Het was al in de avond, dus de band kon ook niet meer vervangen worden. We hadden geen reserveband bij ons. En toen moesten we nog overnachten in een gasthof. En toen zei hij, zal ik je eens vertellen hoe hoog de rekening zo meteen zal zijn? Hij zegt, ik denk €35 per persoon. Hij zat er €1 naast. Zo is de Heer bij onze levens betrokken. En zo gaat Hij met ons mee. En zo zal Hij voorzien. Laten we ook in die afhankelijkheid ook deze nieuwe week weer ingaan. En onze levens aan Hem toevertrouwen. Zullen we bidden om zijn zegen? Ik wil u vragen om te gaan staan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen totdat Maranatha onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen. Laten we tot slot zingen, opwekking 136, Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe.